Gemeente, na de preek zingen wij een lied uit het nieuwe liedboek. Op u alleen mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. Het lied hebben we wel vaker gezongen. Het gaat eigenlijk over de vraag, hè, wat is nou het fundament van je leven? Als alles wankelt, wat is er dan wat je leven houvast geeft? Stabiliteit. En het lied zegt dat is Jezus. Dat is in ieder geval de boodschap daarvan. Dat is ook de boodschap van de preek. Je ziet dat het thema voor de preek van morgen Jezus is Gods hoeksteen. Dat is in het Engels een lied van Hillsong. Aanleiding van de steen Cornerstone. Misschien ken je dat wel. In het Nederlands vertaald is Gods hoeksteen. En het thema van de preek naar aanleiding van deze gelijkenis. Wil ik met u en jou over nadenken. Gemeente van Jezus Christus, gasten die er vanmorgen zijn. Ik zou heel graag willen dat u, dat jij vanmorgen op het puntje van je stoel gaat zitten. Want dat kleine verhaal wat Jezus vertelt is niet alleen een verhaal over vroeger, over Israël. Maar dat gaat over nu, over ons. En het is een heel actueel verhaal met een hele duidelijke vraag. Wat doe jij in je leven? Wat doe je met je leven? Wat doe je met je gaven en talenten? Wat is daarvan de vrucht? Het is een heel actueel verhaal, het is ook een heel spannend verhaal. En om iets van die spanning op het spoor te komen, begin ik de preek met twee voorbeelden. Jongelui, misschien kun je het wel een beetje voorstellen. Je staat met je voetbalteam op het punt om te promoveren, om naar een hogere klasse te gaan. Een paar belangrijke wedstrijden komen eraan en die moet je echt wel winnen, want anders gaat het feest niet door. Maar net op het moment dat je die ene belangrijke wedstrijd hebt, breekt de spits zijn knie, zijn been, met skiën. De trainer denkt, wat moet ik nou doen? En die zoekt uit een ander team een goede en ervaren spits en voegt die aan jouw team toe. Hij denkt, nou mooi, dan kunnen we toch die wedstrijd gaan winnen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Maar het gekke is dat het niet werkt. Het boot het niet in het team. Er is ook een beetje jaloezie. Die spits kan geweldig goed spelen en die heeft zo zijn eigen manieren. Wil dat iedereen zich eraan aanpast. Maar je denkt van, ja kom nou, wij weten echt wel hoe we moeten voetballen. En de bal gaat niet, het spel loopt niet zoals je dat graag het wilt. En je krijgt nog een tegenkool en je denkt bij jezelf, mwah. Iedereen begint te mopperen en je gaat het afreageren op die spits. Het werkt niet. De trainer aan de kant loopt natuurlijk ook te balen. Zijn plan was goed, maar binnen het team is er onvrede. En ja, wat denk je van de spits? Hij zal zich ook niet gelukkig voelen. Denk je wel, buitengesloten, gekomen om te helpen, maar ja. Ja, zoiets. Of, ander voorbeeld, stel je een bedrijf voor dat al generaties lang in de familie. Misschien heb jij of u zo'n bedrijf wel. Maar er is geen opvolger. Je hebt geen kinderen die het bedrijf willen voortzetten. Nou ja, zo'n eigenaar stellen we ons voor vanmorgen. Hij gaat op zoek en vindt iemand die de zaak kan overnemen. Er worden afspraken gemaakt. De eigenaar draagt de zaak over. Maar al gaandeweg gaan de dingen in het bedrijf veranderen. De nieuwe directeur begint de mensen die er al tientallen jaren werken, één voor één te ontslaan. Er komen nieuwe mensen, de sfeer verandert in het bedrijf. Het logo dat op het pand stond wordt weggehaald. De website wordt helemaal veranderd. En het lijkt op heel veel dingen niet meer op het bedrijf zoals het was. En hoe zou je als eigenaar voelen? Of als ex-eigenaar? Ondanks alle veranderingen gaat het niet goed met het bedrijf. Het gaat bergafwaarts. En je ziet hoe wat je hebt opgebouwd eigenlijk ter ziele gaat. Kun je iets voorstellen van de pijn van degene die dat bedrijf had? Of misschien was hij er nog wel mee verbonden? Probeer je dat even vast te houden als we naar die gelijkenis gaan die Jezus vertelt vanmorgen. Weet u, het is in een paar zinnen verteld. Er is iemand die een bedrijf opstart om wijn te kunnen maken. Hij koopt een stuk grond, plant een wijngaard. En zorgt dat alle voorzieningen er zijn om het tot een succes te maken. Een omheining, zodat de wilde dieren van de planten afblijven. Een toren, zodat iemand de zaak goed kan bewaken. Er komt een wijnpersbak. voor als de wijn, als de oogst daar is. Hij denkt aan alle details. Maar de eigenaar neemt vervolgens enige afstand. Hij verhuurt zijn bedrijf aan anderen, maakt afspraken over de pacht. En eens in de tijd stuurt hij mensen om te vragen hoe de zaken ervoor staan. Nou ja, iedereen denkt prima, de mensen stemmen in, de pachters. En iedereen doet zijn best om er wat van te maken, althans zo lijkt het. Iedereen zegt ja en amen, maar als het dan zover is en die eigenaar stuurt zijn knecht om iets te vragen. Hoe gaat het met de wijngaard, met de opbrengst, om iets van zijn aandeel wat afgesproken is in ontvangst te nemen? Dan gaat het mis. De pachters slaan de knecht in elkaar, sturen hem met lege handen terug. De eigenaar stuurt nieuwe knechten. Maar ook dan gaat het mis. Het gaat van kwaad tot erger. De pachters willen alles voor zichzelf houden. De knechten worden geslagen, verwond, gedood. Het gaat helemaal mis. Ja, zegt Jezus, wat staat die eigenaar nou te doen? Nou, alle mensen die zitten te luisteren weten dat natuurlijk wel. Dat laat je niet over je kant gaan. Maar ja, die eigenaar heeft nog één optie. En eigenlijk is het een hele bizarre optie. Hij heeft nog één zoon van wie hij veel houdt. Laat hij die dan sturen. Zou jij dat doen? Als je eigenaar was? Denk het niet. Ik ook niet. Maar hij doet het. Hij heeft geen keus. Maar dan komt de zoon en gaat ook fout. Hij wordt gedood, zijn lichaam wordt buiten de wijngaard gegooid. Hij heeft er niks te zoeken. En dan zegt Jezus, wat staat nou die eigenaar te doen? Nou, alle mensen zullen daarmee instemmen. Dat laat je niet over je kant gaan. Die eigenaar zal komen. Hij zal die pachters weghalen. Hij zal ze straffen, ombrengen misschien wel. Ze verdienen niet om nog langer te leven. Die wijngaard, die gaat hij in handen van anderen geven. Nou, gemeente, ik denk dat we dat verhaal allemaal wel kunnen begrijpen. En de Joden die naar Jezus zitten te luisteren, snappen het ook heel goed. Ze kenden dat beeld vanuit het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Israël was de wijngaard die door God geplant was, bedoeld om vrucht te dragen. En zo had de profeet Jesaja het gezegd. Maar dit kleine verhaal van Jezus gaat nog iets verder. Want die zoon, dat is hij zelf. Hij vertelt nu al dat de mensen hem liever kwijt dan rijk zijn. Een verhaal dus dat niet goed afloopt. En jongens en meisjes, de meeste verhalen die wij thuis lezen, die misschien je ouders aan jullie voorlezen, die hebben vaak wel een goed einde, hè? Sprookjes, neem Sneeuwwitje bijvoorbeeld, of misschien hou je van de film The Lion King. Nou ja, hoe verschillend verhalen, films kunnen zijn, maar vaak is het einde, je kent dat zinnetje wel, en zij leefde nog lang en gelukkig. En dan kun je met een blij gevoel het boek weer neerleggen, de televisie uit, dan kun je gaan slapen. Maar hier is dat anders. Het loopt niet goed af. Als deze gelijkenis verfilmd zou worden, dan zou er bijstaan niet geschikt voor kinderen. Zoveel geweld komt erin voor. Wat wil Jezus nou met dit verhaal vertellen? Of de wijngaard en de pachten. Zit daar voor ons, zoals we hier vanmorgen in de Sint-Jan zijn, nou een boodschap in? Ja, de verhalen die de Heer Jezus vertelt gaan niet alleen over toen, maar zijn heel actueel. Er zitten altijd diepere lagen in. En die boodschap wil ik met u en jou voor het voetlicht halen. 3 punten. Ik wil iets zeggen over de eigenaar, ik wil iets zeggen over de pachters en als laatste over de steen. Die eigenaar. He, als je zo het verhaal leest, wat valt op? Wat viel jou op toen je de gelijkenis hoorde? Misschien kende je hem al wel, vaker gehoord. Nou, 1 ding, 1 detail is opvallend. Die eigenaar die besteedt alle zorg aan de wijngaard. Hij denkt aan alle details, hè? De omheining, de wijnpersbak, de toren. Hij doet er alles aan om het project, het bedrijfje, tot een succes te maken. Maar dan staat er iets aparts. Hij gaat naar het buitenland. Dat is opvallend. Want die eigenaar, dat is de diepere laag, dat is de Heere God, de schepper. Hij heeft de wijngaard geplant. Hij heeft mensen als pachters erin gezet en die gaat naar het buitenland. Hij neemt enige afstand van de wijngaard. Je hebt in de filosofie een stroming en dat heet het deïsme. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Dat is het beeld van God als de klokkenmaker. God maakt de wereld, de mensen, net als een klok. Als het eenmaal loopt, dan laat hij het los. Dan bemoeit hij zich er niet meer mee. Heel veel mensen vandaag de dag, die staan zo in het leven. Nou ja, als er iets is of iemand is, dan is er toch iemand van een ver verleden. Maar met mijn leven vandaag bemoeit hij zich niet. Hij heeft een begin gemaakt, maar ja, ik ervaar hem niet in mijn dagelijks leven. En wie zal zeggen dat hij bestaat? Maar in dit verhaal is die eigenaar geen klokkenmaker die iets maakt en het loslaat. Nee, hij is wel degelijk betrokken. Want hij stuurt zijn knechten. Hij is op afstand, maar wel degelijk geïnteresseerd wat ze met die wijngaard doen. Hij wil weten hoe de zaken ervoor staan. En weet u wat we vanmorgen moeten onthouden? Dat die eigenaar weggaat naar het buitenland, dat is niet iets negatiefs. Maar dat is juist positief bedoeld. God geeft de mens ruimte om zijn gaven en talenten te ontwikkelen. Om daarmee aan te slachten. Hij is betrokken, maar hij zit er niet bovenop. Hij geeft ons levensruimte. Dat is de diepere laag. En weet u, vandaag mogen wij 3 kleine kinderen dopen. Bijzonder. God zal straks zijn hand op hun leven leggen tegen zeggen, ik ben je vader. Zijn naam wordt aan hun naam verbonden. En wij als ouders en jullie als doopouders, mogen jullie kinderen straks voorgaan in een leven met God. Maar je kunt als ouder in de opvoeding, zeker als ze groter worden, natuurlijk niet bovenop je kind blijven zitten. Nee, is de bedoeling dat je ze ruimte geeft om te groeien en te ontwikkelen. Dat weten we toch? Zo is het ook bij het werk natuurlijk. Als je leiding geeft aan een team, dan is het belangrijk dat je niet bovenop je medewerker zit, maar je ze juist ruimte geeft, zodat ze met hun gaven kunnen werken, dat ze eigen initiatieven kunnen ontplooien. Daar groei je als mens van. Zijn ze beter gemotiveerd? Ik denk dat het ook beter is voor het resultaat. Nou, zo doet de Heere God dat ook. Dat is een diepere laag. God neemt enige afstand omdat hij aan de mensen ruimte geeft. Hij is betrokken, maar hij geeft ze levensruimte, speelruimte. En nou is de vraag die Jezus door deze gelijkenis heen stelt, wat doe je nou met die levensruimte die je van God krijgt? Met die vrijheid. Hij verlangt dat je er op een goede manier mee bezig bent, dat er vrucht is. En die levensruimte die benut je door met wat je is toevertrouwd, je leven, je gaven en talenten te woekeren, mee aan de slag te gaan. En God verlangt dat er vrucht is, dat we die levensruimte benut hebben. Door met onze gaven en talenten te werken. En die spoort zijn knechten aan om daarnaar te vragen. Want je kunt natuurlijk wel voorstellen dat hij als eigenaar zeer geïnteresseerd is. Wat de mensen met de wijngaard doen. Dat geldt op veel terreinen, dat weten we. Misschien ben je als ZZP'er wel een eigen zaak begonnen. En ja, dat is een spannende onderneming. Dat moet wel rendabel zijn op termijn. Het is een opstartfase, je hebt investeringen gedaan en je hoopt dat na verloop van tijd het gaat lopen en dat die investeringen er weer uit zullen komen, dat het de moeite waard was. Nou, zo dus ook hier. Welke vruchten zijn er? Dat is de vraag die Jezus via dit verhaal aan ons stelt. Wat heb jij nou met die levensruimte gedaan? Met je gaven en talenten? Want daar staat de wijngaard voor. De wijngaard is dat wat God aan jou heeft gegeven. Wat heb je daarmee gedaan? Nou ja, ik heb mijn gaven benut om het te ontwikkelen. Mijn baan, meer verantwoordelijkheden gekregen. En dat is allemaal prachtig als je dat hebt gedaan, als je daarin gezegend bent. Maar altijd weer is er die vraag, heb je naast jezelf, hebben ook anderen in de vrucht daarvan kunnen delen? Hebben anderen van jouw gaven en talenten kunnen genieten? Heb je ze gebruikt om iemand te helpen? Of was je vooral met jezelf bezig? Kan ook. Iemand in de klas die niet goed meekomen, daar zag jij naar om. Iemand die hulp met boodschappen nodig had, daar ging je eens langs. Dat gesprek wat je had met die medestudent die een moeilijke thuissituatie had, heeft zij later veel aan gehad. Misschien dat je je tijd in gave inzet voor de christelijke politiek in deze stad. We zien overal grote borden in Gouda. Mensen die zich beschikbaar stellen. Dat is ook iets wat je doet, kunt doen met je levensruimte, met je gave en talent. En daar verlangt God naar. Dat is de eigenaar. Hij heeft zoveel aan ons toevertrouwd. En via deze gelijkenis vraagt hij aan jou, waar ben je mee bezig? Wat heb je met dat alles gedaan? En weet u, niet zoals die filosofische stroming zegt, God is niet een klokkenmaker, maar hij is een betrokken, een bewogen God. Hij is een vader die er naar uitkijkt. Wat zijn kinderen met de gaven doen. Hij geeft ze ruimte om te floreren. En nu het tweede punt, nu iets over die pachters, want het verhaal wordt natuurlijk wel spannend. De pachters, dat zijn de mensen die zorg moeten dragen voor de wijngaard. Daarmee gaat het fout. Als na verloop van tijd de Heer aan zijn knechten vraagt naar de opbrengst, dan komt er een enorme agressie naar boven. Eerst slaan ze de knechten dood, dan worden ze verwond. Tenslotte gedood. En als hij dan zijn eigen lieve zoon stuurt, dan ondergaat hij hetzelfde lot. Als je erover nadenkt, is het natuurlijk nogal een bizar verhaal. Te gek voor woorden eigenlijk. En Marcus vertelt dat de Jezus zich richt tot de Joodse leiders die daar zitten te luisteren. In eerste instantie is het gericht tot hen. Ze hebben moeite met hen. Hij stoort hen. Hij past niet in het bouwwerk dat ze hebben gemaakt. Hij stelt kritische vragen. Hij probeert de relatie met God weer open te krijgen, maar ze zijn er liever kwijt dan rijk. Dat lezen we ook in vers 12. Als ze het verhaal hebben gehoord, dan proberen ze hem te grijpen. Zo boos zijn ze. Stel je voor dat hij ons met een pachter vergelijkt. Hoe durft hij? Maar zo is het wel gebeurd. Jezus is door hen ter dood gebracht. Gestorven aan een kruis, Goede Vrijdag. Hoop als kerk te vieren. Maar God heeft het daar niet bij laten zitten. Is ook Pasen geworden. Maar wat die gelijkenis vertelt is dus wel waar. Dat is gebeurd. Hoe gek het verhaal ook is. Zou Jezus nou met dit verhaal willen suggereren dat jij en ik, u en ik, ook tot zulke dingen in staat zouden zijn? Is dat nou de spiegel die hij voor ons vanmorgen voorhoudt? Jullie zijn allemaal pachters. Dat is nogal een heftig woord. En zo is het wel vaak gegaan. Toen Jezus op aarde kwam, de leefregels van God met de mensen gingen delen, toen begon het wel te schuren. Want waar gaat het eigenlijk mis in dit verhaal? Het gaat mis op het moment dat de eigenaar van zich laat horen. Als hij een vraag gaat stellen aan de pachters. Waar is de vrucht? Dan gaat het mis. Daar moet je even over nadenken. Dus als God via mensen aan de pachters gaat vragen naar, wat doe je nou met je leven, je gaaf je talenten met de wijngaard, dan gaat het mis. Als de Heere God nou aan ons vanmorgen die vraag zou stellen, wat is nou de opbrengst van jouw leven? Zou die vraag bij ons in goede aarde vallen? Wat denkt u? Wat denk jij? Ja, het zou natuurlijk kunnen zijn van wel. Dat je zegt, nou, de Heere God mag me alles vragen. Ik heb hem lief. Hij heeft recht op mijn leven. Hij mag mij kritisch bevragen. Waar ik voor leef, waar ik mee bezig ben. Dat is mooi. Maar het kan ook zo zijn dat er juist daar nou allergie zit. Want we zijn toch wel Nederlanders, toch? Laten we eerlijk zijn, onze vrijheid is onze liefding waard. Hoeveel moeite we niet hebben om dingen uit handen te geven. En hoe vervelend het vinden als anderen zich bemoeien met ons leven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel een beetje in zo'n pachter kan herkennen. Als iemand aan mij vraagt van, joh, hoe zit dat nou? Dan heb ik wel zoiets van, ga jou niet aan. Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Heel diep in mijn hart zit dan soms ook vrevel. Ik weet niet of je dat herkent, hè? Als je op een bijbelkring zit en iemand stelt je een open vraag, dat je denkt van, nou, ga ik jou helemaal niet vertellen. Dat bepaal ik zelf wel. Misschien herken je dat, dat zou zomaar kunnen. Maar weet u, weet je, dat is eigenlijk helemaal niet vruchtbaar. Die gespannen verhouding die pachters met de eigenaar hebben, die levert helemaal niks op. Ze komen met lege handen te staan. En dat is denk ik de spiegel die Jezus aan de mensen voorhoudt. Kijk, zo kan het gaan. Maar het is niet vruchtbaar, want uiteindelijk staan de pachters met lege handen. Ze hebben helemaal niks en het loopt niet goed met ze af. Wie je ook bent, wat je verleden ook geweest is, of je nou jong of oud bent. Jezus zegt vanmorgen tegen ons, weet je, jij bent een pachter. Een rentmeester. God heeft je een geweldig geschenk gegeven. Besef je dat? Je leeft. Je leeft. Hij heeft je de levensadem ingeblazen. Hij heeft je gaven en talenten gegeven. En je bent hier op aarde om God en je naaste te dienen. Dat is je bestemming. Je levensroeping. Jezus zegt, laat toch alsjeblieft niet gebeuren wat die pachters doen. Want God heeft zijn Zoon gestuurd niet om mensen het leven zuur te maken, maar juist om ze tot hun bestemming te brengen. God heeft de sleutel die past op ons hart. Hij weet wat nodig is om vrucht te dragen, om vrede te hebben in je hart. En het is echt zonde als je daar niet voor open staat. Jezus houdt ons een spiegel voor. Jou, mij, u. Ik zei net, ik kom bij het derde punt, de steen. Ik zei net dat het verhaal van Jezus die gelijkenis geen happy end heeft. En zij leefde nog lang en gelukkig. Maar dat is niet helemaal waar. Kijk eens even mee naar vers 10. Het verhaal is klaar. Wat zal de eigenaar doen? En dan gaat Jezus opeens iets vreemds zeggen. Hij gaat het over de schrift hebben. Wat lees je in vers 10? De steen die de bouwers verworpen hebben, die ze geen plek konden geven, die ze hebben afgewezen, die heeft God tot een hoeksteen gemaakt. Die ene bijzondere steen die nergens bij paste, die mensen niet belangrijk vonden. Die steen, dat is Jezus. Hij is afgekeurd, gedood, maar God heeft hem opgewekt. Hij heeft hem tot cornerstone gemaakt. Wat wil dat zeggen? Dit. Wat kwaad was, heeft hij ten goede gekeerd. En dat is iets wat we mogen horen vanmorgen. En doet hij nog steeds. Hoe je levensgang ook is, wat je ook doet, waar je mee bezig bent, ook als dat niet goed is, God weet er raad mee. Of je veel of weinig rekening met hem in je leven hebt gehouden. Een afgekeurde steen wordt tot een hoeksteen, tot een fundament. En weet je wat nou zo bijzonder is? Als je het met Jezus waagt. Ik zei net tegen de kinderen, hoe kun je die mooie stenen plekje geven? Dat is heel eenvoudig door naar Jezus te luisteren, door zijn woorden te lezen. Als je die woorden gaat lezen, dan gebeurt er wat met je namelijk. Dat wil ik vanmorgen aan je doorgeven. Als je die woorden gaat lezen, dan gebeurt er iets, want dan komt er iemand naar je toe. Dan komt God naar je toe. En weet je wat hij dan tegen je zegt? Weet je, ook al twijfel jij, ik laat je niet los. Je denkt misschien wel dat ik niet besta, maar ik geef je elke dag het leven. Je maakt fouten, grote, kleine fouten. Misschien is je leven een aaneenschakeling daarvan. Maar ik vergeef je. Je ziet misschien niet wat de zin van je leven is, maar ik ben het doel. En weet u, weet je, ik hoop zo vanmorgen dat je dat gaat zien, voor het eerst of opnieuw. Dat Jezus is gekomen voor jou, zoals je hier nu zit vanmorgen. Hij heeft zich laten breken aan het kruis, zullen we later lezen. Er alles aan gedaan om jou Gods liefde te bewijzen. Ja. Vanmorgen dopen wij 3 kinderen. Ze weten er nog niet veel van. Ze beseffen nog niet wat er met hen gebeurt. Maar God zegt, en wij mogen het horen. Ik ben je God. Je Heer en Heiland. Als het fundament. Mag het fundament van hun leven zijn. En mogen hun ouders straks ze daarover vertellen. De opvoeding. Is dat belangrijk? Ja, dat is zo geweldig belangrijk. Jongelui, weet je waarom? Er zijn vandaag de dag heel veel jongeren die vloggen. Misschien volg jij er ook wel een paar. Zetten soms elke dag wel filmpjes op internet. Boeiend, lachend. Je kunt erom lachen. Misschien zijn er allerlei dingen die je ervan kunt leren. Het is een hype soms. Maar weet je, 1 ding kunnen ze niet. Ze kunnen jou niet helpen als je het nodig hebt. Ze blijven altijd op afstand. Nou, dat is met de Heer Jezus anders. Hij is er altijd. Als je hem roept, dan komt hij. Hij is het fundament. Als alles wankelt. Gemeente, het is een eenvoudig verhaal. Een gelijkenis, weliswaar met een diepe boodschap. Ik vat het samen in 3 punten. Het eerste, God is goed. En hij is betrokken op je leven. 2, hij vraagt naar de vrucht. Wijs hem niet af, maar laat je door hem storen. En 3, richt je leven op Jezus. Luister naar zijn woorden. Want met hem ben je beter af. Hij is de rots die niet wankelt als stormen je leven teisteren. Met hem ben je veilig. Echt waar. Amen.